Welkom, Heilige Geest. Zo goed om hem te aanbidden, maar ik wil je gewoon uitnodigen om... Ja, hij is hier. Te verwachten dat hij je aanraakt. Kom, Heilige Geest. Dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Voor wat u wilt doen in harten, in de gedachten. Ik wil alle eer geven aan Jezus. Er is niemand zoals Hij. Hij is de koning en de overwinnaar. Raak mensen aan op dit moment. Maak ze fris. Neem lasten weg die er op schouders drukken. Dank u wel voor dit moment. Dat u wilt bemoedigen en verfrissen. Alle eer voor u, Jezus. Amen. Nou, ik ben blij om hier te zijn. Het is alweer een tijdje geleden. Sommigen kennen mij misschien niet. En mijn man, Gerard, die vroeg om iedereen de hartelijke groeten te doen. Ik zei, nou, dat zie ik wel hoor. Maar goed, laat ik het dan toch maar doen. Niet iedereen kent hem ook. Maar hij was eerst van plan om mee te gaan. Maar we waren al een tijdje niet in onze eigen samenkomst geweest. Dus dacht hij, nou, ik ga maar niet mee. Komt misschien een andere keer. Ja, ik hoor dat jullie al woorden hebben gekregen voor jullie gemeente. Maar ik heb natuurlijk ook gebeden van wat is er op uw hart voor deze gemeente hier, Berea Nijmegen? Dus ik denk dat het altijd goed is om, ja, ik probeer maar daarop af te stemmen. Wat ik heb, en ik geloof dat het niet alleen voor jullie is, maar dat het ook voor onszelf is in Ede en misschien wel voor meerdere gemeentes in het land. Ik geloof dat 2018 een jaar zal zijn van doorbraken en van... ja, gewoon nieuwe dingen. Doorbraken en overwinning. Wie wil dat ontvangen? Doorbraken en overwinning. Ik geloof voor iedereen persoonlijk en voor ons als gemeente dat er meer doorbraken gaan komen. Ik strek me daarnaar uit. Meer doorbraken in levens. Meer overwinning. En wat ik specifiek heb vanmorgen voor jullie, is dat ik geloof dat jullie individueel en samen het hart van de Vader gaan openbaren. Dat klinkt misschien heel simpel, maar het is spijtig hoe soms de Vader geopenbaard is door christenen heen in de wereld, waardoor mensen zich hebben afgekeerd van God. Heel veel mensen die ik ontmoet hebben een verkeerd beeld van de Vader. En zoals net in de aanbidding al, dat er benadrukt werd, genade, 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 dat is wie hij is. Hij verandert niet, wat ik ook doe. En jullie worden daarmee beïnvloed, zeg maar. En jullie individueel. En de wereld heeft er behoefte aan dat jullie allemaal individueel, waar je ook bent, op je werk of op school of, maakt niet uit, in de gewone dingen plaatsen waar je komt, in je eigen huis. En gezamenlijk dat jullie meer en meer dit jaar het hart van de Vader zullen laten zien. Wie verlangt daarnaar? Dan mag je even gaan staan, dan ga ik voor jullie bidden. Ik geloof dat dit eigenlijk het allerbelangrijkste is. We kunnen soms hopen op van ik wil dit zien, ik wil dat zien. En dat wil ik ook allemaal. Meer wonderen, tekenen, grote dingen. Maar het hart van de Vader. De wereld heeft behoefte om een God te kennen die vol liefde is. En jullie zijn die instrumenten hier vanuit deze gemeente. Dat is wat ik door wilde geven en waar ik in geloof. Waar ik zelf me ook naar uit wil strekken. Het hart van de Vader. Openbaar maken. Jezus zelf kwam met dat doel, om de Vader te openbaren, om te laten zien wie de Vader echt is. En door al jullie activiteiten heen hoor ik dat geluid. Dat het doel is, de Vader laten zien hoe die echt is. Onder andere door die betere verbondsdingen en door al die dingen die jullie dit jaar zullen gaan doen. Vader, ik geloof in deze gemeente, dat deze gemeente er niet zomaar is, maar dat u een plan heeft en een doel heeft voor mensen individueel. En dat dit een jaar gaat worden van doorbraak en overwinning. Over dingen waar nog overwinning in behaald moet worden. Waar nog een doorbraak in moet komen. En ik wil jullie daarmee zegenen en ik wil het verklaren in Jezus' naam. En dat deze mensen op wat voor manier dan ook, dat is niet alleen met je mond, de Vader zullen laten zien zoals hij werkelijk is. Zodat de liefde van God bekend wordt in jullie omgeving, in onze wereld en in Nederland. Daar wil ik jullie mee zegenen, dat ik daar geloof in heb. in de naam van Jezus. Amen. En een ander ding wat ik wil doorgeven eigenlijk, wat ik denk voor een heel jaar heel goed is, is Psalm 23. Dus wie kent die psalm? Psalm 23. Dus ik ben iemand die vaak heel eenvoudige woorden spreekt. Dus dit wordt geen ingewikkelde preek of zo. We gaan het hebben over Psalm 23 en ik wil hem eerst lezen. En ik denk echt, eigenlijk wat Jacqueline het zei, we zitten soms gewoon in... maken we soms allemaal dingen mee. Het kunnen moeilijke dingen zijn, het kunnen dingen zijn waar je tegenop ziet. Het kunnen dingen zijn die echt pijnlijk zijn. Het kan zijn dat je het gevoel hebt van, ik val van de klip. Of hoe zeg je dat, klif? En ga dan naar deze psalm en kou erop. Want daar staat eigenlijk alles in. Voor een heel jaar staat hier alles in. Ik hoop dat je hieraan herinnerd wordt. Gewoon als je dan eens een keer in een andere fase zit. Lees die psalm opnieuw en lees hem opnieuw. Hierin vinden we woorden van leven. Ik ga hem eerst voorlezen. En dan ga ik er straks wat meer over in detail over zeggen. En ik heb hier de herziene Statenvertaling. Het is altijd een beetje een keuze. Wat is nou de beste? Maar goed. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, en ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Hele bekende psalm, voor mij is die nog het meest bekend uit de NBG. Als je wat ouder bent, krijg je dat. Hè? Dan is dat de Bijbel die we... En dat we dan zongen inderdaad. Wie heeft dat nog geleerd zo, ja. Zingen is eigenlijk een hele goede manier om Bijbelteksten te leren. Onthoud je het beter, hè, als je hem zingt. Oké, ik begin met het eerste stukje. Dat gaat eigenlijk helemaal over vertrouwen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij zorgt voor mij, zegt dat eigenlijk. Hè? Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Verlangen jullie daar soms niet naar, dat je rust hebt? Grazige weiden, dat klinkt gewoon heerlijk. Hij leidt mij naar zachtjes, naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, dat vind ik prachtig. Hij verkwikt je van binnen, in je ziel. En hij leidt je in een spoor van de gerechtigheid. Nou, in de NBG staat hij leidt mij in de rechte sporen. Dus hij wijst je de weg, hij leidt je. Eigenlijk al deze dingen hebben naar mijn idee te maken met intimiteit en vertrouwen. Dat hij je leidt, dat je op hem kan vertrouwen, dat hij voor je zorgt. Dat je die momenten hebt van stilte bij hem. Eigenlijk wat we net ook zongen van dat u mij ziet. Hoe gaat het precies? Knielen en hoe gaat het lied? Welke dingen waren dat ook weer? Knielen en... Oh, kijk. Ja, dat je ziet dat ik dankbaar ben, dat ik... En op mijn knieën, wanneer ik aan het dromen ben, zingen. Al die dingen. Dat heeft eigenlijk ook met intimiteit, met die momenten die je even met hem hebt. Dat je, en dat kunnen kleine momenten zijn. Een moment van dankbaarheid. Gewoon je zit op de wc of je zit op je fiets. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dat zijn eigenlijk momenten van intimiteit. Ik geloof daarin. Onder andere gaat het boekje wat ik heb geschreven daarover. Hoe leef je met hem? Hoe kan je hem ervaren? Wij hebben 9 kleinkinderen. Nou, nog niet zoveel als Petra, want jullie hebben er nu. Ze raakt de taal kwijt. 13, bijna hè? Ja, geweldig. Zo'n zegen. Ik ben je een beetje jaloers. Maar goed, dat is even weer wat anders. Ik bedoel niet jaloers op het aantal, maar dat je met elkaar God kan aanbidden. Dat is een van de doorbraken die ik graag wil zien. Dat ik dat kan meemaken met mijn kinderen en kleinkinderen. Maar goed, dat even terzijde, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Het is een zegen om kleinkinderen te hebben. He, zijn hier nog meer opa's en oma's? Kijk, leuk. Ons jongste kleinkind heet Pepijn. En hij werd geboren. En al heel snel, dan hield ik hem zo vast. Dan was hij zo intens met hoe die keek. Ik dacht, dit is echt een heel bijzonder kind. Dat vindt elke oma natuurlijk. Maar hij was niet afgeleid. Hij dronk het bijna op. En als je dan tegen hem praat, nou ja, hoe praat je tegen een baby? Dan slurpte hij al die woordjes in. Het was gewoon echt oog tot oog contact. En bijna als je dan even wegkeek, dan wilde die je weer hebben, zeg maar. Gewoon een en al aandacht en oogcontact. Dat is zo belangrijk voor zo'n babytje, dat oogcontact. Herkennen jullie dat? En ook dat je dan tegen zo'n kind praat. En dan worden ze ouder en dan gaan ze teruglachen en geluidjes maken. Dat contact. En eigenlijk is dat gewoon een beeld zoals het voor ons is. Met de vader, met onze hemelse papa. Soms helpt het om gewoon even naar zo'n beeld te kijken van zo'n babytje. Hiervoor zijn we gemaakt. Voor die intimiteit. Dat je hem echt in de ogen kan kijken. Dat hij tegen je praat. Dat hij je ziet. En dat je eigenlijk niets wil dan alles aan hem vertellen en teruglachen. Wat is er verloren gegaan met ons als we volwassen worden? Kinderen doen dat. Wat is er gebeurd? Waardoor worden we afgeleid? We mogen daar weer naartoe terug, want God verlangt ernaar om dat intieme contact met ons te hebben. En dat zijn keuzes, maar het is ook kan een proces zijn. Heb je er moeite mee, raad ik aan, koop dat boekje, Hemelse Verbondenheid. Om meer die verbondenheid, want eigenlijk is dat wat er zo belangrijk is in een kinderleven, de eerste levensmaanden alleen al, dat een kind zich hecht en verbonden voelt. Ook aanraking, maar ook dat contact. Het is ernstig zelfs als het niet gebeurt. Maar zo verlangt onze hemelse papa naar ons, dat wij hechten, contact hebben. En dan staat er zo mooi in 1 Johannes 1 vers 3, dat je met de Here verbonden kan zijn, zegt Johannes, dan ben je ook verbonden met elkaar. En ik geloof dat het naar twee kanten werkt. Als we het hier het eerste stukje van deze psalm hebben over intimiteit en vertrouwen, heeft het hier allemaal mee te maken. De verbondenheid met papa God. Dat je weet, hij ziet me, hij hoort me, hij kent me, hij begrijpt me. Eigenlijk begrijpt hij mij nog beter dan dat ik mezelf begrijp. Er zijn heel veel mensen die zijn vaak aan het puzzelen. Hoe komt het nou, hoe zit het nou dat ik deze problemen heb? En ze zoeken in zichzelf. En gelukkig hebben we ook hele goede psychiaters en therapeuten en alles. Maar God weet het echt. Weet je wel, zoals Psalm 139 zegt, die kent je echt, begrijpt je echt ten diepste. En wat zijn wij dankbaar dat wij, jullie hier ook, dat we die relatie met hem mogen hebben. Dat is de sleutel voor alles. Maar er is altijd een link naar relatie met mensen. Soms lukt het niet een relatie met God te verdiepen. Dan vindt er genezing plaats als we leren met elkaar te connecten. Want er staat dan in 1 Johannes... zei ik nou net, 1 Johannes 1 vers 3. Verbonden zijn met hem betekent ook verbonden zijn met ons en andersom. Het werkt naar twee kanten. En als de verbondenheid met mensen beter gaat, gaat het ook met God. Het gaat vaak gelijk op. Als het je verbondenheid met God beter gaat, gaat het ook beter met mensen. Daarin vinden we genezing, intimiteit en leren we vertrouwen. Eigenlijk wat een baby dus al leert. Eigenlijk heeft daarom God families gemaakt. En heeft hij ons niet alleen op een eiland gezet. Hij wil dat we bij elkaar horen. Dat jullie zijn hier zo'n familieachtige kerk. Daar hou ik van. Ik geloof daarin. Ik zou hier een heleboel over kunnen zeggen. Omdat ik hier echt in geloof. Maar goed, dat zal ik vandaag niet doen. Dus dat is het eerste stukje. En dan eindigt het met omwille van zijn naam. En ik denk dat het toch de NBG was, daar staat dan tot eer van zijn naam. Dus die intimiteit en het vertrouwen en de verbondenheid met elkaar, met God, is het eerste wat David beschrijft. Hij had dat. Hij had dat. Had hij een makkelijk leven? Absoluut niet. Daar zal ik nu niet over uitweiden, maar iedereen weet wel een beetje dat hij geen makkelijk leven had, hè, David. Maar hij heeft dingen geleerd toen hij alleen was als herder met de schapen. Die intimiteit met de Vader. Tot eer van zijn naam. Dat is het volgende waar ik wat over wil zeggen. Het gaat er niet om dat jouw naam groot wordt. Oei. Het gaat niet om naamsbekendheid voor jou. Als je bekend wordt, zou het fijn zijn als het gaat om de eer van zijn naam. David werd groot, want hij werd koning. Ik bedoel dat het goed is dat we wel mogen geloven in dat we grote mensen zijn. Dat we in het Engels, that you're great, grote mensen klinkt natuurlijk een beetje raar in het Nederlands. Maar daar zijn we wel voor gemaakt om echt personen te zijn. Helemaal ten volle, zoals hij ons heeft gemaakt. Maar het gaat niet om onze eer. En soms is dat sneaky dat we dat soms toch zoeken. Wat ik om me heen zie dan. Ik bedoel, jullie hebben daar misschien geen last van. Maar mensen hebben daar soms last van. Die andere mensen, hè, die hier vandaag niet zijn. Om bekend te willen worden, om roem te krijgen. Je leest het in elk verhaal van geschiedenis. Je komt het overal tegen. Je komt het ook in de christelijke wereld tegen. Maar David wil dat het tot eer van de naam van God is. Wanneer is iets tot een eer van de naam van God? En dan kom ik eigenlijk terug op wat ik in het begin aan jullie wilde doorgeven voor de gemeente. Dat de Vader wordt geopenbaard. Dat eert hem. Ik vind het heel erg verdrietig dat sommige mensen zo'n slecht beeld hebben gekregen van de Vader. Omdat wij hem zo slecht hebben vertegenwoordigd. Dat mensen echt denken het is een wrede God. Als je dan soms hoort hoe veroordelend christenen kunnen zijn. Of vanuit religie bepaalde houdingen hebben. Dat is niet aantrekkelijk. En ik zou niet eens bij zo'n God willen horen. Begrijpen jullie waar ik het over heb? En dan noemen die mensen, ja, die christenen zijn allemaal hypocriete mensen. Die houden wel in de Bijbel staat en veroordeling. Dat is niet wie de Vader is. En als wij hem de eer willen geven, is het belangrijk dat we hem kennen en begrijpen wie hij is. En dat uitleven en uitdragen. Dat de liefde van de Vader zichtbaar wordt door ons heen. Dan wil iedereen hem. Als ze gaan zien door jou heen, dat je gelooft in een liefdevolle God. Een echte, liefdevolle God. En dat is een liefde die gaat ons menselijke verstand te boven. Dat is een liefde die onvoorwaardelijk is. Die niet veroordeelt. Die zo ver ging dat hij zijn eigen zoon gaf. Belangeloze liefde. Als mensen gaan zien dat God zo'n God is, wie wil hem dan niet? Want mensen hunkeren naar liefde. Mensen hunkeren naar liefde en jullie zijn een instrument. En ik bedoel niet, nou moet je gaan evangeliseren en daarover preken. Leven. Geloof zelf in een liefdevolle God. Ken hem. Dat is tot eer van zijn naam. Niet hoe een mooi persoon jij bent. Natuurlijk is dat ook fijn dat mensen zeggen, hey, je hebt het goed gedaan, je bent een mooi persoon. Maar dat alles uit die intimiteit tot eer is van zijn naam. Willen jullie dat? Het is een keuze. Ik wil leven tot eer van zijn naam. Dat hij bekend wordt. Dat mensen de Vader gaan zien hoe hij echt is. En dan kom ik bij het volgende. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, hè, is het in de NBG een schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Ja, dus dan kom ik op een punt. Misschien denk je dat het makkelijker is om de liefde van de Vader te laten zien als alles heel goed met je gaat. Oh, ik heb een succesvol leven als christen. Alles gaat mooi. Hè, wij zijn voorgangers. Nou, onze gemeente bloeit en groeit en er gebeuren wonderen. En kijk eens wat we allemaal doen. Mijn kinderen leven allemaal met God en alles gaat goed. Succes. Mijn zaak gaat goed. Mijn financiën gaan goed. En daarmee laat ik de Vader zien. Prachtig. Ik geloof daarin. Dat is een getuigenis. Maar wat doen we als het niet zo goed gaat? En ik geloof echt waar dat dat nog veel sterker is. Momenten die David hier ook bekende. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, zijn we dan nog vol van de liefde van de Vader? Laten we dan nog zijn liefde zien? En hoe doe je dat dan? En ik geloof echt dat het daarom gaat, dat mensen daardoor aangesproken worden. Op momenten dat je je bijvoorbeeld veroordeeld voelt, verongelijkt voelt, omdat je niet slecht behandeld wordt. Je bent eigenlijk voel je je beledigd. Je voelt je gaat door een tijd van pijn, van verdriet. Je bent verraden. het is niet gelukt. Het is gewoon allemaal mislukt. En je had grote dromen en die komen niet uit. En je had fantastische profetieën gekregen en die zijn nog steeds niet uitgekomen. Ja, allerlei dingen waar mensen doorheen kunnen gaan. Wie heeft er wel eens iets hier? Wie gaat er wel eens door een wat moeilijkere tijd? En heb je vragen, hoe moet dat, hoe zit dat, hoe kan dat? Of heb je te maken met mensen die gewoon vervelend tegen je doen? Want die heb je hier natuurlijk niet. Mensen die je niet respectvol behandelen, maar respectloos zijn. Of dat je het gevoel hebt, niemand ziet mij, niemand kent mij. Ik heb 100 keer gebeden voor genezing en het gebeurt niet. Nou, noem het allemaal maar op. Al die dingen. En hoe zijn we dan? Laten we dan nog steeds het hart van de Vader zien. Vanwege onze intimiteit met hem. Ik geloof dat dat heel sterk is. Als dat wel gebeurt. Want op zo'n moment zien mensen, dit is echt. Je bent een echt mens. Je gaat ook door dingen heen. Maar de manier waarop je ermee omgaat, laat iets zien. Hoe ga je er dan mee om? Ik denk dat het te maken heeft met onder andere 3 dingen. Hoe ga je ermee om? Vergeving. Ik noem alles maar gewoon heel kort, maar jullie zijn al ver gevorderd, dus ik hoef niet alles helemaal uit te leggen. Vergeving. Ondanks dat je verkeerd behandeld wordt, ondanks wat er is gebeurd, wat iemand je aan heeft gedaan, loslaten. Van ik heb recht op en de mensen, daar ben ik boos op, loslaten. En dat bedoel ik niet van, nou laat maar zitten, maar meer, ik geef het over aan de Vader. Ik wil hem toch vertrouwen. Eigenlijk wat Jacqueline zei, van je staat op die afgrond en help, hoe moet het? Het is eigenlijk overgave en loslaten, wat jij vertelde. Loslaten, dat is overgave. Hem vertrouwen. En dankbaarheid. Ondanks alles. Ondanks alles, al snap je het niet, al voel je je rot en al is het moeilijk, dat je nog steeds dankbaar kan zijn voor wie God is. Want God verandert niet. Dat verandert de wereld in jezelf. Dankbaarheid. Het zijn maar een paar dingen. En dat je ondanks dat wel zelf anders blijft reageren naar de mensen. Dus jij bent gekwetst. Dat je ondanks dat blijft geloven in jezelf. Ja, dus stel dat jij iets fantastisch hebt gedaan en niemand erkent dat. En andere mensen krijgen de eer. Dat voelt niet leuk. Ik noem nu maar even één dingetje. Maar er kunnen 10 dingen kunnen zich voordoen. Dat je de keuze maakt, ik ben blij voor die ander. Dat is klasse. Maar dat kan je als je weet wie je zelf bent. Het heeft heel veel te maken met identiteit. Met weten wie jij bent. Dat je een zoon bent. En daar bedoel ik ook dochter mee. Dat je een zoon bent van de Vader. We hadden op Oudjaarsdag, was op een zondag, hè? Hebben jullie vast ook wel een samenkomst hier gehad, dat weet ik niet. Hadden wij geen preek, maar we hadden ruimte gegeven voor getuigenissen in onze gemeente in Ede, Eldad. En het was zo geweldig om iedereen te horen, al die getuigenissen. En de een naar de ander kwam naar voren en het was gewoon, ja, ik heb ervan genoten. En weet je wat de meeste verhalen waren? De verhalen waren niet de successtories zozeer. Maar waar ze doorheen gegaan waren met pijn. Huilend stonden ze dingen te vertellen. Maar ondanks dat alles hadden ze God ervaren. Zijn aanwezigheid. Dat is sterk. Dat is leven met God. Het gaat niet om ik bid en het gebeurt. Ja, dat is geloof ik ook. Maar dat je het van binnen weet. Hij houdt van me. Ik heb een liefdevolle papa. En ik vond het zo'n compliment dat mensen zich zo veilig voelden. Dat ze heel kwetsbaar waren. En heel eerlijk. Over allerlei dingen. En ook over families. Wat er in familie speelde. Dat je denkt, nou, daar kan je ook voor schamen. Wie durft dat hier allemaal te vertellen? Weet je wel, over relaties, over families, over teleurstellingen. Over iemand vertelde over zijn vrouw die kanker had gehad, maar niet was genezen. En hoe God dichtbij was en hoeveel kracht ze hadden ervaren. Ik zat regelmatig met mijn tranen in mijn ogen te luisteren. Hebben jullie dat ook? Als je zulke eerlijke verhalen. Ik denk, dit is echt. Dit is geen religie. Ik ben trots op de mensen van mijn gemeente. Dat ze eerlijk en echt zijn. En dat ze echte mensen zijn. Niet met een of ander mooi christelijk verhaal. met een religieus succesverhaaltje. Maar echt en eerlijk. En er waren ook dingen bij van, ja, God heeft voorzien. We hebben een huis gekregen of een baan gekregen. En dat is ook natuurlijk fantastisch. Maar ik vond dat die eerlijkheid en die echtheid, dat raakt mensen. Want wij zijn anders als we door moeilijkheden heen gaan dan mensen zonder God. Want we hebben een vader. Een liefdevolle papa. Dus hoe reageer je in moeilijke tijden en hoe ga je er doorheen? En wat hier dan staat, ook al ga ik door een dal van schaduw van de dood, van diepe duisternis, ik ben niet bang. Ik zou geen kwaad vrezen. En waarom niet? Harder. Want u bent bij mij, laten we dat eens zeggen. Te midden van mijn ellende, zeg dat maar, te midden van ellende. Wat ik ook meemaak, waar ik ook doorheen ga, u bent bij mij. En daarom ben ik niet bang. Wauw. Want de angst kan ons aanvliegen, hè? Als je door moeilijke dingen gaat. Van, oh help, hoe komt het ooit goed? Hoe moet dit ooit? U bent bij mij, dat is de sleutel. Zijn aanwezigheid. En dan komen we bij het volgende. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, dan denk ik, een stok en een staf, dat is iets waar je op leunt. Waar leun jij op? Dus je weet, hij is bij mij. Dat is de grootste troost en de grootste kracht die je kan hebben in moeilijkere tijden. Maar waar leunen jullie op? Heb je al iets bedacht waar je op leunt? Ik wil even je meenemen naar het verhaal van de verheerlijking op de berg. Voor de mensen die iets op willen schrijven of het op willen zoeken, het staat in Matteüs 17, vers 1 tot 8, Marcus 9, vers 2 tot 8, Lucas 9, vers 28 tot 36, 2 Petrus 1, vers 16. Want ik mix ze even door elkaar heen als ik het vertel. Want zoals jullie weten staat het net in het ene evangelie, anders dan het andere. Heb ik nog wel genoeg tijd? Oké, alle kinderen, jullie mogen lekker even gaan zitten. Dan kunnen jullie meeluisteren naar het verhaal. Kom maar even zitten en dan even zachtjes zijn, zachtjes worden. Lukt dat? Fantastische kinderen hier, hè, Majori? Ja, leuk, hè? Zijn ze er allemaal? Nou, ga maar zitten. Dat doe ik voor de volwassenen, hoor. Dat die beter kunnen luisteren. Stel je eens voor dat je erbij bent. Er staat dat Jezus er een paar uitkoos, maar drie. Petrus, Johannes en Jacobus. Stel dat jij erbij bent. Ga mee de berg op. En dan kom je daar en weet je wat er gebeurt? Jezus verandert helemaal. Hij ziet er ineens heel anders uit. Hij is blinkend wit. Hij straalt als de zon. Hij schittert. Nou, zou je dat mee willen maken om dat te zien? Nou, Petrus, Jacobus en Johannes vonden dat ook fantastisch. Maar dat was nog niet eens het allerbijzonderste. Want weet je wat er ook gebeurde? Ineens waren er nog twee mannen bij. Weet je wie dat waren? Elia en Mozes. En die waren al lang in de hemel. Die stonden daar te praten met Jezus. En weet je waar ze over praten? Ze praten over dat Jezus moest gaan sterven. En ze praten zo lang. Moet je nagaan dat je dat mee... Wie zou dat mee willen maken? Je ziet ineens Mozes en Elia en je luistert naar hun gesprekken. Jezus is stralend wit en dan staat er dat ze bijna in slaap vielen. Snap je dat nou? Ze waren zo moe door de slaap bevangen. Misschien was het al heel laat, was het al midden in de nacht. Of misschien duurde dat gesprek zo lang dat ze afhaakten. Ik weet het niet precies. Maar dan ineens worden ze weer wakker. En dan zien ze dat eigenlijk Mozes en Elia weer weg wilden gaan. En dan staat Petrus op en dan zegt hij, nee joh, niet gaan. Laten we een paar tenten hierop slaan. Dan kunnen jullie nog wat langer blijven. En dan, plotseling, komt er een wolk. En dat is de aanwezigheid van God. Die wolk daalt neer op de berg. En dan worden Jacobus, Petrus en Johannes bang. Ze waren helemaal wel onder de indruk van Jezus, dat denk ik wel, toen ze hem zo zagen, met zijn verheerlijkte lichaam. Maar ze waren niet bang. Maar toen die wolk kwam, en Elia en Mozes waren weggegaan, staat er dat ze zo bang waren. Ze vielen op hun aangezicht neer, want de aanwezigheid van God was daar. Dat is diezelfde wolk die ook, weet je wel, bij de Israëlieten altijd kwam. Opmerkelijk, hè? Want iedereen denkt altijd dat het gaat omdat Jezus zo'n verschijning had. Er staat echt dat ze bang werden, ze trilden en ze gaan die wolk binnen, of die wolk omringt hun. En ze durven zich bijna niet meer te bewegen. Stel je voor dat je erbij bent. Je maakt het mee, de aanwezigheid van God als een wolk hier om ons heen. Nou, jullie zitten allemaal nog op je stoel, maar dan val je dus op je aangezicht neer, hè? En dan komt Jezus en die raakt ze aan en dan zegt hij, wees niet bang, wees niet bang. Oh nee, ik vergeet nog iets, die wolk was er niet alleen, maar ze hoorden ook een stem uit de hemel. Misschien waren ze daar, die combinatie van de wolk en de stem. En de stem was van God zelf. En wat zegt hij? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik veel plezier heb, in wie ik een welbehagen heb. Luister naar hem. En als ze hun ogen open doen, dan zien ze niemand anders dan Jezus alleen. En ik geloof, als het erom gaat waar je op mag leunen, dat het dit is. Dat je op Jezus focust, dat je hem ziet zoals hij is. En soms kan je het ook in je voorstellingsvermogen voor je zien. Wie is hij? Of wie is de Vader? En ten tweede, luister naar hem. Luister naar de woorden die hij tot je heeft gesproken. Soms moet je teruggaan naar de woorden die hij al eerder heeft gesproken. Je gaat door een moeilijke tijd. Hij is bij je, heerlijk. Maar je hebt meer nodig, je hebt het nodig om je te herinneren wat hij tegen je heeft gezegd. Want in je gedachten gaat het rond en rond met allerlei dingen, met leugens, met dingen die, en ook in je gevoelens, met en bang en nou zorgen en alles. Ga terug naar wat heeft hij jou ooit hierover gezegd. Vraag om zijn woorden en dan zegt de Vader, luister naar hem. Niemand anders dan Jezus alleen. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Laat je niet afleiden door allerlei mensen en door allerlei dingen die ze zeggen. Focus je op wie hij is en luister naar zijn woorden. Wil je dat het jouw stok en jouw staf is? Om op hem te leunen? En dan, dus dat vertroost mij. Dan staat er, u maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders, voor mijn vijanden. Nou, je vijanden is niet per se altijd, het zijn niet allemaal duivels en demonen. Je vijanden kunnen gewoon je eigen leugens zijn, je eigen angsten zijn, andere mensen die je het moeilijk maken. En daar hebben we het eigenlijk al even over gehad. En dat je dan is het belangrijk dat je weet wie je bent, dat je op Jezus focust en dat je luistert naar wat hij zegt. Maar het kan ook de vijand zijn, de Satan, en waarvan ik geloof, 100% geloof, dat hij overwonnen is. Wie gelooft dat? Ik geloof dat we soms te veel bezig zijn om te vechten waar dat niet nodig is. Het is een feit dat we niet hoeven te vechten voor de overwinning, maar vanuit de overwinning. Ik zal het nog een keer zeggen. Het is een feit dat we niet hoeven te vechten voor de overwinning, als ik dit als een woord voor jullie gemeente heb, overwinning, doorbraak, maar vanuit de overwinning die al behaald is. En het is belangrijk dat je samenwerkt met die overwinning en met die waarheid. Eén gedeelte in de Bijbel die dat prachtig beschrijft, dat staat in Kolossenzen 2, vers 14 en 15. Daar staat dat alle aanklacht is genageld aan het kruis. Alles wat tegen ons getuigde, is een feit, dat is aan het kruis. Het is al weg. Elke beschuldiging. En dan staat er, nou, ik moet hem er even bij pakken. Colossenzen 2. Vers 14 en 15, ja, laat ik hem maar even lezen. Het handschrift dat tegen ons getuigde, dat is uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En dan staat er dit, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze hebben geen wapens, alleen naarmate wij ze toegang geven. En hij is openlijk te schande gemaakt... En daardoor is er over hem getriomfeerd. Heb je moeite dat je denkt, ik word aangevallen door de vijand? Lees deze woorden opnieuw thuis. Eigenlijk is dit een beeld van die tijd dat een Romeinse generaal, als hij de overwinning had behaald, dan werden de vijanden achter de strijdwagen aangesleurd. Hebben jullie dat wel eens begrepen, dat het daarover gaat? En die werden niet alleen daarachteraan aan een touw er aangesleurd, maar ze werden helemaal uitgekleed en ontwapend in hun naki, te schande gemaakt. En dat is de positie waar de duivel zich bevindt. Daar is hij. En waar zijn wij? Wij zijn naast Jezus, want we waren met hem, doordat we het kruis aan hebben genomen. We staan in zijn strijdwagen en de duivel wordt erachter gesleurd. Maar weet je wat er soms gebeurt? Dan denken we, ja maar, want de duivel zit ons nog steeds dingen toe te fluisteren. Van ja maar jij en beschuldiging en weet ik wat hij allemaal doet, leugens en twijfels zaait hij en verleidingen en intimidatie. En hij praat nog steeds daar terwijl hij meegesleurd wordt. En dan gaan we naar hem luisteren. Dan stap je uit die strijdwagen als het ware en dan ga je bij de duivel, aan de duivel vastzitten. Het is dus belangrijk dat je je focust op wat Jezus zegt. Op de waarheid. En niet luistert naar de duivel. Dit is onze plek. Wie gelooft dat? Dat de overwinning behaald is. Dat de duivel achter ons aan wordt gesleurd. Dus, dat was... Ben ik mijn psalm kwijt? Hij richt voor mij een dis aan. Vind je dat niet heerlijk? Dat we zo ontspannen kunnen zijn met die duivel en met je vijanden. Omdat je ten eerste weet wie je bent. En ten tweede dat je weet dat die vijand verslagen is. Dat we gewoon heel ontspannen kunnen eten. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Wie is er al zover? Ik steeds meer hoor. Jullie ook? Kom op mensen. Willen jullie overwinning zien in je leven? Kies hiervoor. Ja, daar ben ik weer, Psalm 23. U maakt een tafel gereed voor de ogen van mijn vijanden. En dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon lekker kan ontspannen. Dat je gewoon heerlijk kan eten. En dan het volgende, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Er staan zoveel mooie dingen in deze psalm, hè? Intimiteit, vertrouwen, weten wie je bent, weten dat de vijand verslagen is... Luisteren naar hem, daarop steunen. En dan zalft hij mijn hoofd ook nog met olie. Ik moet denken aan de Heilige Geest erbij. Maar het is ook genezing, olie. De Heilige Geest, zijn jullie niet blij met de Heilige Geest? Hij is degene die in ons is. Hij is degene die ons kracht geeft. Hey, ik vroeg wat. Zijn jullie niet blij met de Heilige Geest? Nou, nog maar matig, hè? Zijn jullie blij met de Heilige Geest? Jezus ging naar de hemel. Hij zit aan de rechterkant. Hij is hier. Hij is bij ons. Hij is bij je. Hij is in je. Hij leidt je. Hij helpt je. Hij troost je. En het is niet een klein beetje, maar mijn beker vloeit over. Denk je dat je tekort krijgt van de Heilige Geest? Altijd meer. Het vloeit over. En dan eindigt het met, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Dat is het gevolg. Dat je altijd bij hem kan blijven. Dat je ervoor kiest. En als dit allemaal gebeurt, dan zijn jullie bij uitstek mensen die Gods liefde laten zien. Misschien wil ik nog wel even een keer voor jullie bidden. Vinden jullie dat goed? Het is een makkelijke psalm, dus die kan je onthouden voor het hele jaar. Misschien wil je nog even gaan staan. Dank u wel, Heilige Geest. U bent hier, u bent echt, u bent in ons. We hoeven maar aan u te denken en u bent er gewoon gelijk. U bent er al voordat we aan u denken. En u helpt ons om te kiezen voor de waarheid, om te weten wie we zijn. U openbaart de Vader. En ik wil bidden dat deze mensen hier de Heilige Geest en zijn werk krachtiger zullen ervaren. Dat alles wat jullie al doen is fantastisch, maar het wordt versterkt door de Heilige Geest. Doordat Hij jullie hoofd zalft met olie. Misschien kan je handen op je hoofd leggen. Zalf hun hoofd nu met olie, zodat hun beker overvloeit. Deze mensen, en dat is niet alleen maar een prachtige psalm waar we van houden, maar het is echt. U doet dat. Zalf de hoofden van deze mensen met olie en laat het overstromen. Amen.
Oké, pak maar.